Goedemorgen allemaal. Ik zal misschien eerst iets vertellen over hoe dat gaat in Tielt. Zoals jullie weten, als de meeste van jullie waarschijnlijk weten, zijn we nu bijna 2 jaar bezig met het kerkstichtingproject in Tielt. Ik zal straks spreken over gelijkenissen. Kan dat nog omlaag? We zijn nu bijna 2 jaar bezig, of iets meer dan 2 jaar bezig. Maar door omstandigheden is onze groep eigenlijk een beetje stilgevallen. En hebben Veb en ik nu een beetje een sabbatshalfjaar. We zijn eigenlijk zijn alle mensen van de groep, behalve ik en Veb, op een natuurlijke manier afgevloeid. Als in gestopt of weggegaan of verhuisd of dat we terug met 2 zijn. En het is vrij lastig om een kerk te stichten met ik en mijn vrouw alleen. Dus nu zijn we een beetje in een wachtperiode. Dat is dat. Ik heb vandaag iets mee over de gelijkenissen in Matteüs hoofdstuk 13. En ik wil vooral kijken naar de laatste, minst bekende gelijkenis, denk ik toch, over de gelijkenis van het visnet. Kijk, mijn bakschaal aanstaat. Ja, voilà. Zoals altijd bij mij, vragen en aanvullingen zijn zeker welkom in Tielt, waar ik meer gewoon voor meer interactief te preken, dus dat de mensen ook meepraten, dus dat moeten we zeker doen. Dus ik zou willen beginnen met kort oplijsten van de gelijkenissen die in Matteüs die we tegenkomen. Heb daar ongeveer 7 gelijkenissen, waarvan de eerste 4 degene zijn die hier nu opstaan. Dus de zaaier, het graan en het onkruid dat dan samen opgroeit. Het mosterdzaad en het zuurdeeg. En het interessante van de gelijkenis is, we hebben vorig jaar in Tielt de hele preekreeks gedaan rond de gelijkenissen, dat Jezus gebruikt gelijkenissen als voorbeeldverhalen om dingen aan te leren aan de mensen. Maar ook om dingen te verbergen voor de mensen tegelijkertijd. En eigenlijk bevatten de gelijkenissen, als je ze bestudeert, alle basiselementen die we gebruiken als basiselementen van onze geloofsleer, van wat het is om christen te zijn en zo verder. En dus Jezus begint in Matteüs 13 met eerst die 4 gelijkenissen. En dan zijn de 3 waar we vandaag een beetje naar willen kijken, waar hij dan mee afsluit. En dat is elke keer een vergelijking van het koninkrijk van God is zoals, en dan geeft hij een voorbeeld. We hebben dan de 3 die hier staan, de verborgen schat in de akker, de parel van grote waarde en zoals bij het visnet. En die van het visnet, daar willen we vandaag wat meer naar kijken. Ik zou willen beginnen met die tekst ook te lezen. En ik heb gevraagd dat Veb wilt voorlezen, want ik ben daar niet zo goed in. Dus dat is Matteüs hoofdstuk 13, vers 47 tot en met 52. Maar als je wilt, het staat op het scherm. Dankjewel. Dus Jezus vertelt die gelijkenissen aan de massa. Uit het hoofdstuk volgt, is er een grote groep mensen waar Jezus die gelijkenissen aan vertelt. En de mensen luisteren daarnaar. Maar elke keer staat er dan, als Jezus apart ging met zijn leerlingen, dat hij dan de uitleg geeft. Daarmee verduidelijkt Jezus eigenlijk de betekenis van de verhalen, van de gelijkenissen of de parabels. Die heeft de uitleg aan de leerlingen, maar hij zegt daar ook bij dat de massa, de bedoeling van de gelijkenis, om de massa eigenlijk het niet duidelijk te maken. Dus Jezus wil dat degenen die bij hem horen het duidelijk begrijpen. Dat de mensen die niet bij hem horen gewoon geïnteresseerd zijn door het verhaal, maar daarmee de aandacht wil pakken, maar niet per se wil dat alle mensen het gaan begrijpen op dat moment. En daarmee geeft hij dus de extra uitleg soms bij sommige parabels later bij de leerlingen zelf. In dit hoofdstuk van hoofdstuk 13 van Matteüs zijn de gelijkenissen allemaal gefocust op het koninkrijk van God. Dus Jezus gebruikt het om les te geven over het koninkrijk van God. niet dat jullie dat niet weten, hè, maar ik wil een keer kort herhalen. Wat is nu het Koninkrijk van God nu weer? Nu, je kunt dat op heel veel manieren uitleggen. Ik vind de makkelijkste manier om het kort te zeggen, is eigenlijk, het Koninkrijk van God is elke plaats of elk hart waar Jezus koning over is. Dat valt allemaal onder het Koninkrijk van God. Dus het gaat zowel over fysieke plaatsen waar God geëerd wordt, als over de mensen die bij God horen. En het Koninkrijk van God is er nu al. Het is nu in ons leven al aanwezig, maar het is nog niet volledig en allesomvattend. Straks, op het einde, zal God zorgen dat alle mensen en alles, alle materie en whatever, allemaal onder zijn heerschappij valt. Dat het Koninkrijk van God allesomvattend is over alles. En een belangrijk iets daarbij is dat christenen vrije en ook vrijwillige onderdanen zijn van dit koninkrijk. Wij kiezen ervoor om Jezus te volgen en om Jezus als koning over alles te maken in ons leven. Maar we zijn vrije onderdanen van Gods koninkrijk die ervoor kiezen om bij hem te willen horen. Ik wil dat benadrukken omdat we straks over die parabel gaan spreken. Dat gaat ook een stukje over de hel. En dat vind ik belangrijk om dat dan op voorhand al te zeggen. Dus we zullen beginnen met snel te kijken naar die twee eerste parabels. Gewoon in het kort, omdat die horen een stukje bij die parabel over dat visnet. Die zijn daar eigenlijk in inleiding op. De eerste parabel waar we kort naar zullen kijken. Als een bakje gewerkt. Ah ja. Oké, dat moest er nog niet allemaal opkomen, maar dat is niet zo erg. Is de parabel van de schat in de akker. Dus Jezus vertelt een verhaal van een man die op een veld is. En daar ontdekt hij een schat die daar verborgen zit. En hij gaat weg, hij verkoopt alles wat hij heeft. En hij koopt die akker, zodat hij de schat daarbij meekoopt. En op die manier komt hij in bezit van die schat. Dat is ongeveer in het kort het verhaal dat Jezus vertelt. En de les of de boodschap die je daaruit zou kunnen halen, je kunt er heel veel uithalen, is de vraag van oké, wat hebben wij ervoor over om onderdaan te zijn van Gods Koninkrijk? Mag Jezus volgen ons iets kosten of is het eigenlijk alleen maar gemakkelijk of cultureel of gewoon iets waar we ons goed bij voelen? Of mag het ons ook echt iets kosten? Want ik geloof wel dat als wij echt voor Jezus gaan, dat het onbestaand is dat je hele leven daarin leeft zonder dat je op een moment de prijs daarvoor gaat betalen. Je gaat ergens in je leven tegenkomen dat je serieus gaat nadeel hebben van christen te zijn. Omdat je onderdaan wilt zijn van Gods Koninkrijk. De volgende parabel waar we kort naar zullen kijken heb ik erop gezet. Veber zou het willen voorlezen. Dus dat is de parabel van de parel van grote waarde die Jezus vertelt juist na de parabel van de akker. Dankjewel. Dus het is een hele korte verhaaltje dat heel duidelijk is, denk ik. Je kunt er ook heel veel manieren uitleggen, maar ik zou ik geef de voorkeur aan dat het verhaal vooral gaat over hoe God alles ervoor over heeft gehad om ons als mensen deel te laten zijn van Gods Koninkrijk. Dat God het initiatief heeft genomen, dat God ons heeft gekozen, dat God met ons op weg is gegaan en dat God de prijs voor ons betaald heeft via het kruis, als Jezus voor ons zonde gestorven is. En ook dat God ons helemaal wilt. God wilt ons niet zo'n beetje half-half, zoals we straks ook over gaan hebben met de gelijkenis van het visnet. Maar God wil ons helemaal. God wil niet dat we zo zondagschristenen zijn of zo wanneer het ons uitkomt. Maar God wil op elk gebied van ons leven, in elk onderdeel van ons bestaan, de belangrijkste positie krijgen. Vrijwillig van ons uit. En wat ik ook interessant vind, met het verhaal van de parel, is dat de parel op zichzelf is eigenlijk een niet een waardevol iets. Dat is een zandkorrel die afval is van een oester. Maar wij geven daar een hoge toegekende waarde, omdat het speciaal is om te vinden en een speciale ontstaansgeschiedenis heeft. Maar eigenlijk is het een op zichzelf niet waardevol iets, maar heeft een hoge toegekende waarde. Nu we een sabbatshalfjaar hebben, Febe en ik hebben een winkel gestart in Tielt. En moest ik een beetje alles studeren over dingen, wat dingen waard zijn en wat mensen ervoor willen geven en zo verder. En er is een groot verschil tussen de feitelijke waarde van een product en de waarde die mensen eraan willen geven, de toegekende waarde. En onze waarde als mens is niet zo heel groot. Gij vindt u zelf belangrijk, maar eigenlijk is onze waarde niet zo heel groot. Maar God geeft ons een hele hoge toegekende waarde. En ik denk dat dat een van de dingen is die we uit deze gelijkenis kunnen halen. We gaan dan verder gaan met de gelijkenis van het visnet zelf. Veel wil jij het nog een keer voorlezen. Dus het is Matteüs 13, vers 47. Wel. Bij de andere gelijkenissen tot nu toe staat er bijna altijd achter. En Jezus ging apart met zijn leerlingen en geeft dan de uitleg. Maar als je nu de tekst leest, geeft Jezus de uitleg direct. Ik denk niet dat we daar iets veel achter moeten zoeken. Je zou kunnen zeggen dat Jezus dus de uitleg aan de grote massa heeft gegeven, waardoor hij eerst allemaal gelijkenissen geeft om waarheden verborgen te communiceren. En dan op het laatste met een harde boodschap nog een keer afmaakt voor de grote groep. Maar ik denk niet dat we het zo moeten zien. Ik denk dat dit eerder een gelijkenis is die gegeven is aan de leerlingen apart. Of in ieder geval dat de schrijver niet de moeite heeft gedaan om te zeggen dat de uitleg apart ging komen. Kan ook zijn dat het gewoon de dichterlijke vrijheid van de schrijver is. Dus ik denk niet dat we daar iets moeten achterzoeken. En dat is, als het wel zo zou zijn dat Jezus de uitleg aan de grote massa heeft gegeven, dan maakt dat zijn boodschap veel harder. Maar persoonlijk geloof ik dat niet op basis van hoe dat hele hoofdstuk opgebouwd is. Ik denk dat het wel interessant kan zijn om eruit te halen hoe dat bij deze gelijkenis, ik ga de andere erop zetten ook, en ook bij andere gelijkenissen, is dat je ziet dat de kerk of Gods koninkrijk bestaat enkel uit degene die bij hem horen, maar daar rond zijn wel heel veel mensen die daar wel ook constant bij zijn. En in de gelijkenis, zoals hier, maar ook in andere vergelijkbare gelijkenissen of boodschappen die Jezus geeft, zie je dat er altijd een deel gelovigen en een deel schijngelovigen of ongelovigen, of valse bekeringen, of hoe je het ook wil noemen, tegelijkertijd opgroeien in de kerk totdat Gods koninkrijk volledig is. En dat dan op het einde pas God de scheiding zou maken tussen de mensen die echt bij hem horen en de mensen die zo doen alsof of denken dat ze bij hem horen. En je ziet dat bijvoorbeeld terugkomen in de gelijkenis met het graan en het onkruid, dat samen opgroeit op één veld en dat de werkers dan vragen aan de boer of ze het eruit moeten halen, maar dat hij dan zegt nee, we gaan het bij de oogst uit elkaar halen. Of bij het oordeel van de geiten en de bokken is ook maar op het einde dat de splitsing echt gebeurt. Dat is een terugkerend thema dat je veel ziet in de Bijbel. De vraag die ik daarbij wil stellen is, als Jezus zo vaak terugspreekt over de hel, dus hij spreekt zo vaak over dat oordeel en de hardheid daarvan, terwijl heel veel mensen hebben het idee dat Jezus alleen maar liefde is, waarom spreekt hij dan zoveel over de hel? Heeft iemand daar een idee van? En het is de bedoeling dat je een idee hebt. Waarom, als sommige mensen zeggen dat Jezus alleen maar liefde is, waarom spreekt hij dan zo hard en zo duidelijk over het oordeel en hel en dat soort thema's? Heeft iemand een idee?
Dat we tussen allemaal waar we eigenlijk ons verder zijn.
Ja. Oké. Okay. Ja, dus een beetje hetzelfde, het waarschuwend element. Oké. Okay. Iemand anders een ander idee of aanvulling? Nee? Oké, okay, dat is goed. Sorry?
Dat Jezus zijn liefde niet alleen is.
Oké, ja. Dus inderdaad misschien geen slecht element, dat hij ook een andere kant heeft dan enkel maar liefde en dat hij ook streng is op die manier. Goed. Ik vond het wel interessant dat deze gelijkenis, met het oordeel en zo, gelijk naar de gelijkenis komt die spreekt over mensen die onderdeel zijn van Gods Koninkrijk. Dus ik denk ook, zoals die al gezegd is, dat het een deel waarschuwend is en dat het oordeel niet enkel maar symbolisch theoretisch is, maar dat het ook echt een reëel iets gaat zijn in de toekomst dat het oordeel gaat komen. En dat God inderdaad op die manier mensen ook wilt waarschuwen daarvoor. En daarvoor wilt wakker maken. Want hij vertelt eerst in die 7 gelijkenissen van Matthäus 13 allemaal verhalen over hoe mensen deel zijn van Gods Koninkrijk. God nodigt ons oneindig uit, wat we ook gedaan hebben, hoe ver we ook weggelopen zijn, om bij hem terug te komen en deel te zijn van zijn Koninkrijk. Maar, zoals al gezegd werd, het is ook niet onbeperkt oneindig. Ergens gaan we wel die keuze moeten maken. De mix van mensen die bij. De mix van Gods mensen en de mensen die niet bij God horen, is dus een terugkerend thema. Zoals ik daar juist al zei, zie je dat op meerdere plekken terugkomen in de gelijkenissen en in andere toespraken. Maar de vraag is natuurlijk, hoe weet je het verschil tussen deze twee groepen? Hoe weten wij welke mensen er echt bij Gods Koninkrijk horen en of wij dat zelf zijn of niet? En of wij de mensen die eigenlijk niet bij Gods Koninkrijk horen, maar wel in de omgeving en in de sfeer van Gods Koninkrijk verblijven. Nu, ik denk niet dat je daar in een paar minuten een heel duidelijk antwoord op kunt geven. Maar het zijn natuurlijk een aantal dingen die je wel degelijk kunt weten. Het is niet zo dat mensen die zich religieus gedrag vertonen of zich goed voelen in de christelijke sfeer, dat die automatisch deel zijn van Gods Koninkrijk. Hè. Dus uw praktische uitvoering van de religieuze gedrag in uw leven is niet per se of zeker niet een teken dat gij absoluut bij Gods Koninkrijk hoort. En als ik met daklozen en vluchtelingen werkte, waren er veel immigranten en zo waar we mee werkten vroeger. En dan zag ik ook dat mensen hun religieus gedrag gewoon kopiëren om een tijd te proberen om te zien, dat is een andere cultuur, ik ken dat niet, ik ga een tijd meedoen. Die deden alles mee tot in het avondmaal en dopen, gewoon omdat het was de vorm die ze interessant vonden of een keer wouden proberen, maar niet per se inhoudelijk bewust gekozen. Dus de vorm, hoe je samenkomt, is niet een per se indicatie over of je wel of niet dus bij Gods Koninkrijk hoort of niet. Dingen die er eventueel wel op kunnen wijzen dat je bij Gods Koninkrijk hoort, is ook iets dat je denk ik alleen maar voor jezelf echt met 100% zekerheid kunt zeggen en niet echt over een ander. Maar dat zijn dingen zoals het verlangen om Gods wil te doen in je leven, dat je dat echt verlangt in je, dat je echt berouw hebt van je zonde, van de dingen die je verkeerd doet, ook al faal je, dat je er wel echt spijt van hebt en dat terug bij God wil komen en terug wil goedmaken. Dat je uitziet naar het oordeel, positief, in plaats van denkt van oei ja, straks ga ik een groot probleem hebben en met angst naar God kijken. En ook, denk ik, een verlangen om te delen over uw geloof met anderen. Dus de boodschap die we halen uit de gelijkenissen, die is meestal heel duidelijk, omdat Jezus ook de uitleg geeft, of kort daarna de uitleg geeft van de gelijkenissen. En als christenen leren we uit de Bijbel dat wij vissers van mensen zijn. Dat wil zeggen dat wij op zoek gaan naar manieren in onze eigen omgeving, op onze eigen manier, die past bij uw eigen persoonlijkheid, om onze kans te gebruiken om te getuigen van dat koninkrijk en mensen daarvoor uit te nodigen. We moeten dus niet naar de andere kant van de wereld gaan of naar mensen gaan die we helemaal niet leuk vinden. God heeft ons in een plaats, in een positie gezet waarbij wij alles hebben om die kans te gebruiken en mensen uit te nodigen zoals Jezus de mensen uit te nodigen. Een van de mensen die daar beroemd voor geworden is om mensen uit te nodigen, om deel te zijn van Gods Koninkrijk, is William Booth. Ik weet niet of hij hier bekend is, maar ik zal misschien kort schetsen. William Booth is al lang dood. Hij woonde in Engeland en is de oprichter van het Leger des Heils. Dus Leger des Heils is een intussen wereldwijde organisatie die heel radicale bekering predikte in 1800 zoveel. Heel veel christenen volgen altijd zijn boeken en preken en het is daar heel beroemd voor geworden. En een heel harde, directe aanpak met de allerarmsten dat hij werkte. En zijn slogan was bijvoorbeeld, zo had een S-logo van Salvation Army. En zijn slogan was dan Soup, Soap, Salvation. Hè, dus eten, wassen en bekering. Omdat hij werkte met de allerarmsten. En zijn citaat dat wel interessant vond over de relatie tussen Jezus volgen en de hel. Hè, vond ik een heel interessant citaat waarmee dat ik dan onthouden had en er hier toegevoegd. Ik ga het hier lezen. De meeste christelijke leiders willen hun leerlingen 5 jaar naar de Bijbelschool sturen. Ik zou ze liever voor 5 minuten naar de hel sturen. Er is niks wat hen meer zou voorbereiden en klaarmaken voor een levenslange gepassioneerde inzet voor Gods Koninkrijk. En dus ik denk dat Jezus dat beeld van de hel en het oordeel gebruikt om mensen juist een liefde te geven voor andere mensen. Mijn eigen voorbeeld dat ik meestal gebruik is het voorbeeld met de trein. Het is niet de bedoeling dat wij andere mensen een donderpreek gaan geven en gaan bang maken voor de hel en bang maken voor God en zo verder. Nee, het is juist de bedoeling dat we mensen met liefde benaderen, op een goede manier de waarheid delen. En mijn voorbeeld met de trein, dus in de verte ziet u de trein komen, daar. Dus als er nu mensen op een spoor staan en gaat naar die mensen toe en gezegd, je staat hier heel mooi op dat spoor en de zon zit hier heel goed en zo, maar ik heb daar een terrasje en je kunt daar iets drinken, anders kom je daar zitten en ik ga je trakteren en zo verder. En je zegt eigenlijk tegen die mensen, omdat je weet dat de trein eraan komt. Maar wat is dan meer liefdevol om gewoon te zeggen, zo'n excuus van, ik kom daar zitten en die mensen, we gaan hier blijven en zo, we staan hier wel goed. Of dat je gewoon de waarheid zegt op een liefdevolle en correcte manier natuurlijk. En hun zegt van kijk, als je hier blijft staan, ga je een probleem hebben, want er komt daar een trein aan. Dus je moet de waarheid wel zeggen, maar je moet niet de hel gebruiken als manier om mensen bang te maken. Maar juist om mensen, om uw eigen liefde voor mensen te doen laten groeien, zodat we ze mogen uitnodigen zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Jezus begint dus de reeks van gelijkenissen in Matteüs hoofdstuk 13 met het verhaal van de zaaier en eindigt met een extra motivatie om mensen ook echt over hem te vertellen. Dus de zaaier gaat erover hoe mensen reageren op de uitnodiging om Jezus te volgen, terwijl Jezus ons op het einde juist motiveert om er ook echt voor te gaan en mensen ook echt uit te nodigen. We geloven niet in God omdat we dus bang zijn, zoals ik al zei, maar juist omdat we van mensen willen houden en mensen niet willen onder dwang zetten met een drukmiddel van de hel, zoals vroeger soms echt wel gedaan werd in kerken, maar juist gebruiken als extra motivatie voor onszelf. Nu moeten we natuurlijk nadenken, hoe gaan we eraan beginnen en wat hebben we daarvoor nodig om dat te doen? En daarvoor heb ik een tekst in 2 Timotheus 3 vers 16. En ik ga vragen aan Febo of ze die wilt voorlezen. Dus God heeft ons al alles gegeven om te doen wat de taak die hij ons gegeven heeft. Dus bijvoorbeeld als we nu in Tielt de tegenslag hebben dat de groep die we gestart waren eigenlijk volledig uitgestorven is weer. Dan moeten we niet gaan denken, ik moet nu wachten op allerlei dingen. Nee, God heeft ons al alles gegeven om de taak te doen die hij nu op dit moment ons gegeven heeft. Dat is hetzelfde voor jullie, in jullie eigen persoonlijke situatie. Je moet niet wachten totdat je miljonair bent of totdat je buurvrouw eindelijk zelf erover begint te babbelen. Nee, God heeft u al alles gegeven, zodat je de taak die je op dit moment hebt, kunt doen. Dat betekent niet dat je later iets anders gaat bijkrijgen om je andere taak te kunnen doen, maar op dit moment heeft God al voorzien. Dat haal ik uit deze en andere teksten. En als ik terugkijk in mijn leven, zie ik ook dat God regelmatig, dat wij alles al hadden voor de taak te doen die we op dat moment kregen. Nu het laatste stuk van de tekst in Matteüs 13, dus juist na de gelijkenis van het visnet, bevat nog meer een stuk van de sleutel, denk ik, over hoe we daar dan ook echt kunnen aan beginnen. We hebben het daar juist al gelezen aan het begin. En had het laatste stukje nog een keer lezen, vanaf vers 52.
Hij
Oké. Dankjewel. Dus de vraag die ik aan jullie wil voorleggen, wat is dan de taak van de schriftgeleerde of iemand die de Bijbel goed kent, zoals wij het zouden zeggen? Wat is de taak volgens de tekst die we er juist gelezen hebben? Ik zal hem nog een keer terugzetten. Wat is de taak die degene die de schriften goed kent zou hebben?
Onderwijs
geven, oké. Nog iets anders? Oké, ja, dat zit een beetje in hetzelfde. Ja. Sorry? Ja, ja. Heel concreet zeggen ze, hè, hij moet zijn, de schatten die hij heeft laten zien. Hè. Dus de vraag is, wat is de schatten? En dat moet hij laten zien, hè, zowel oude als nieuwe dingen. Dus dan is de volgende vraag natuurlijk, wat zijn die oude en nieuwe dingen die hij moet laten zien aan anderen? Die een leerling van het koninkrijk tevoorschijn moet halen. Wat gaat het over? Dus we hebben al gezegd, ja, lesgeven, oké, maar wat? Oké, Gods wetten. Oké, dus we spreken over de wet en hoe Jezus de wetten vervult op een zekere manier. Ja. Ja. Ja, verandering in ons eigen leven dan. Ja, oké. Goed, dus ik denk dat God ons eerst toont in die gelijkenissen van, dit zijn allemaal mensen die bij mij gaan horen. De mensen die deel gaan zijn van het koninkrijk. En dan toont God Jezus in de gelijkenissen ook dat het oordeel gaat komen en dat het wel degelijk ernstig te nemen is. En dat is motivatie voor ons om ook echt onze kennissen en vrienden en omwonenden en whatever uit te nodigen daarvoor. En ik denk dat hij met dit ons een hint wil geven over wat wij kunnen gebruiken dan om mensen inderdaad ook echt uit te nodigen. En ik denk dat de belangrijkste dingen al gezegd zijn. Het zijn in de eerste plaats denk ik ook dingen uit het Oude en het Nieuwe Testament die jouzelf en mensen om jou heen op weg kunnen helpen. Dus ik denk dat we die teksten zowel kunnen gebruiken voor de mensen om ons heen op de juiste manier en in de juiste tijd en plaats, als om onszelf op te bouwen. Het gaat niet enkel over mensen die anders zijn dan jij, maar ook over jouzelf. Dat is de eerste, maar die hebben we natuurlijk al genoemd vandaag. Het tweede is dingen, dat ook al gezegd is, dingen uit je eigen relatie met God, die jouzelf en anderen kunnen aanmoedigen om in hun geloof te wandelen met Jezus en met Jezus op weg te gaan in hun dagelijks leven. Dus dingen die je hebt meegemaakt in de recente tijd, de laatste 2-3 weken, maar ook dingen die je hebt meegemaakt 20 jaar geleden, kunnen voor jouzelf en voor anderen een manier zijn om hen uit te nodigen en op te bouwen en te ondersteunen en aan te moedigen om Jezus te gaan volgen. En dan dingen die God tegen ons zegt tot opbouw van onszelf of van anderen. Dus dat kan gaan in de vorm van onderwijs, maar dat kan ook zijn in een algemene bemoediging of iets praktisch. Maar dingen die God via andere christenen aan ons communiceert. Dus dat zijn denk ik de dingen, die oude en de nieuwe dingen die de leerlingen van Jezus, de onderdanen van Gods koninkrijk, tevoorschijn moeten halen om jezelf en vooral de anderen daarmee op te bouwen en uit te nodigen om ook deel te zijn van het koninkrijk. Om zelf over na te denken en om af te sluiten, wil ik dan de volgende vraag nog tonen van de gelijkenissen. Wat zouden wij zelf kunnen doen om meer op zoek te gaan naar de schat die God ons aanbiedt in ons leven, zoals die mens de schat vindt in de akker of de parel vindt verborgen, of de waardevolle vissen via het net tevoorschijn komen. Welke lessen kunnen wij zelf uit de gelijkenissen halen? Met andere woorden, hoe kunnen wij deel zijn van Gods koninkrijk en onszelf bemoedigen en anderen bemoedigen daarmee? Heeft iemand nog vragen of aanvullingen? Anders zou ik gewoon nog afsluiten met gebed. Oké. Heer God, dank u wel dat we samen mochten kijken naar de gelijkenissen. Dank u wel dat u uw woord zo moeilijk heeft gemaakt en zo makkelijk heeft gemaakt dat iedereen het op zijn eigen niveau kan begrijpen. Dat u doorheen de gelijkenissen ook tot ons spreekt. Dat u ons ook helpen om de boodschappen die u ons geeft voor de komende weken ook op te merken en te begrijpen en u te volgen en Dat we ook op de juiste plaats en moment de kans mogen krijgen elke keer opnieuw om van u te getuigen. En dat we mensen in onze omgeving zowel woorden als daden van u mogen vertellen. Wilt u ons ook helpen om daarin moedig te zijn, om dat ook echt te doen. En om uw hand in ons leven te zien. Amen.